Je bent uitgenodigd. Dat heb ik boven mijn verhaal van vandaag gezet. En voor de meeste van jullie geldt dat natuurlijk ook. Je bent vandaag uitgenodigd om bij het huwelijk van Daniël en Eefje te zijn. Je moest er wel wat voor doen. Daniël en Eefje houden nogal van autorijden. Dus een excursie door half Nederland hoort dan bij zo'n huwelijksdag. Maar er zit een reden achter. Je zou je misschien afvragen, waarom trouwen ze in de kerk? Nou, dit is natuurlijk een prima gelegenheid om te proberen dat uit te leggen. Ik ken ze een beetje. En ik wil aan de hand van een vrouw uit de Bijbel duidelijk maken hoe dat nou in elkaar zit. Waar staan ze nou eigenlijk voor? Jullie kennen ze. En hebben misschien gezien dat er dingen gebeurd zijn in hun leven. En hoe God een rol speelt in hun leven. Als het goed is kun je dat zien. Als je dat niet kan zien, dan mag je ze daarop aanspreken, want dan is er iets niet in orde. Ja, dit wordt geen makkelijke dag voor jullie jongens. Ik wou met u lezen uit Lucas 14. En dat is een gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Als die ergens op visite is, als die uitgenodigd is. Lucas 14, ik begin bij vers 7. Hij vertelde de genodigden een gelijkenis. Want hij had gezien hoe ze ereplaatsen voor zichzelf kozen. En hij zei tegen hen: wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats. Want misschien is er wel iemand uitgenodigd is die voornamer is dan u. En dan moet u de gastheer tegen u zeggen: sta uw plaats aan hem af. En dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats. Zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: kom dichterbij. Dan wordt uw eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Nou staan hier twee witte stoelen. Die hadden Daniël en Eefje speciaal voor zichzelf geregeld. Ereplaatsen. En normaal, Eefje, kom je ook altijd als laatste binnen. Nu mocht het. Vandaag willen we jullie eer bewijzen. En mogen jullie op de ereplaats zitten. En ook de familie, hè, er lagen bordjes op die stoelen, gereserveerd. Nou, gelukkig was het niemand die dat in zijn hoofd haalde om daarop te gaan zitten. Die plaatsen waren gereserveerd voor de familie. Hoe moet ik dan uitleggen wat er staat in dit stuk in de Bijbel? Predik ik dan zelfvernedering? Dat is helemaal niet populair. Dat is ook helemaal niet waar het om gaat. Het gaat erom dat je gewoon je eigen plaats inneemt. En als je twijfelt, dat je dan bescheiden bent. Van zal ik hier of zal ik daar gaan zitten? Nou, doe dan maar bescheiden. Als je namelijk allemaal achteraan gaat zitten, en Daniël en Eefje komen binnen, gaan ook achteraan zitten, dan klopt er iets niet. Dan gaat het niet goed. Dan krijg je zoiets wat je wel eens bij zo'n deur ziet bij mensen. Na u. Nee, na u. Nou, dat gaat helemaal nergens naartoe. Dat werkt niet. Dit is ook helemaal niet de bedoeling. Dan ontstaat er een soort valse bescheidenheid en een gevecht om de minste plaatsen. Dat is ook niet de bedoeling. Doe normaal. Dat zeg ik wel eens meer. Maar waarom vertelt Jezus dat dan? Omdat het ons allemaal toch aangaat. Ik heb goed nieuws voor iedereen hier. Je bent vandaag niet alleen uitgenodigd voor een bruiloft, maar je bent ook uitgenodigd in de hemel. En dan vraag je je af, nou dat is leuk, ik heb geen kaart ontvangen. En toch is het zo. Hoe kom je daar dan? hoe kom je in de hemel? Een bruiloft is heel simpel. Je kijkt op de richting, op de kaart en zegt, nou, daar moet ik zo laat zijn. En dan kom je op het feest. De uitnodiging voor de hemel heeft Jezus zelf gedaan in zijn leven. Hij heeft dingen verteld en die kunnen we lezen. Kun je daar dan komen door allerlei goede dingen te doen? Want Jezus deed ook goede dingen. Kun je daar dan, als je zijn voorbeeld volgt en maar hele goede dingen doen, kun je daar dan komen? Ik denk het niet. Ik heb laatst een vergelijking ergens gelezen en ik heb dat een beetje uitgerekend. En wat wij kunnen is maar zo weinig. Wij kunnen wel goed doen, maar het is niet echt heel veel. Daniel, als ik jou een baksteen geef, hoe ver kun je dan gooien? Hoeveel? Niet eens 10? Oké. Nou, stel je voor, er is een wedstrijd stenen gooien. En Jezus doet ook mee. Nou, die is natuurlijk, die was in zijn leven, was die bovennatuurlijk goed. Stel je voor dat hij nou bovennatuurlijk sterk was. Dus we doen een wedstrijd stenen gooien. En we gaan aan het strand staan, aan het kanaal. En we kijken naar de overkant, bij Calais. 34 kilometer, dat kun je zien. Je kunt dus zien of die stenen aan de overkant komen. En Daniel en ik beginnen eerst te gooien. Eefje mag ook meedoen. Hoe ver komt die Eefje, denk je? Hij komt in het water. Dat denk ik wel, want dat is voor je voeten zo. Plop, dat lukt wel. Nou, Daniel en ik gooien ongeveer 1 meter of 10 sterke mannen. Maar dan moet je je voorstellen dat die afstand is 34 kilometer. Nou, hier van het gordijn naar dat gordijn is 10 meter. Dus dan is 10 meter op het strand, zou overeenkomen 3 millimeter. Dus als wij onze steen gooien, ligt die daar nog steeds bij het gordijn. Stel dat ik 2 keer zo ver gooi, dan is het 6 millimeter, ligt die nog steeds bij het gordijn. Wij komen daar niet. Stel je nou voor dat het de bedoeling was dat als bij het laatste oordeel en God gaat kijken wie heeft er goed geleefd. Nou, dan gaat hij hier staan aan deze kant. Dus even kijken hoeveel steen ik vind. Nou, ik zie daar in de verte wel die steen van Daniel en Dick liggen. Maar hier ligt helemaal niks. Er is wat aan de hand. Die stenen, die liggen allemaal daar. Wij kunnen niet goed genoeg leven. Door goed leven kom je niet in de hemel. Wat moet je dan doen? Jezus heeft al iets gezegd. Luister goed. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals dat ik jullie heb lief gehad. Staat in Johannes 15. Wat heeft hij dan gedaan? Nou, hij heeft gezegd. Heb elkaar lief. Heb God lief. Heb elkaar lief. Dat is waar het begint. Daarmee red je het niet. Want hij heeft ook gezegd. God heeft de wereld zo lief gehad. Dat hij zijn zoon. En dat was Jezus zelf. Gegeven heeft. En naar de aarde gestuurd heeft. Opdat ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Hij heeft de zoon niet naar de wereld gestuurd. Om een oordeel te vellen. Zodat hij dus daar kon gaan staan. Ja, jouw steen die redt het niet. Niet goed genoeg. Nee, hij heeft de zoon naar de wereld gestuurd om de wereld te redden. Hoe dat in elkaar steekt. Als wij gooien en wij geloven, het begint eerst met geloof. Eigenlijk is dat, wat houdt het geloof in? Het geloof dat die bestaat. Maar dat kun je nog uit de geschiedenisboek halen. Of sommige mensen geloven dat wat er in Wikipedia staat, dat het waar is. Je kunt het opzoeken op internet. Nee, het geloof betekent eigenlijk geloof dat je het zelf niet kan. Dat als jij je steen gooit, dat je dus wel heel erg je best doet, maar dat die nooit aan de overkant zal komen. En dat er maar één is die jouw steen aan de overkant kan brengen. En dat is de Heer Jezus zelf. Als je dan uitgenodigd wordt in de hemel. En de Heer Jezus heeft jouw steen van die 6 of die 3 millimeter die wij kunnen gooien over dat podium helemaal naar de andere kant gebracht. Dan past het daarbij wel om bescheiden te zijn als je daar binnenkomt op zo'n feest. Dat is dus ook wat je nu moet doen, Daniel en Eefje. Als je zegt, ik ben onderweg naar de hemel. Wees dan bescheiden, want dan zal je eer betoond worden. En dat geldt voor alle genodigden. Ik lees verder. Nu ging het even over de genodigden. Er staat ook nog iets over de gastheer. Vers 12. Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd. Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in verwachting dat zij op hun beurt u zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn. Zij kunnen voor u dan wel niets terug doen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Toen een van de anderen aan de tafel dit hoorde, zei hij tegen Jezus: gelukkig al wie deelnemen aan de maaltijd in het Koninkrijk van God. Ja, Daniel. Nodig dan niet uw vrienden, broers, verwanten, rijke buren. Hoe word je nou gelukkig op deze manier? Ja. Om niet. Geef om niet. Dat is heel belangrijk. Als je andere mensen uitnodigt, doe dat dan vooral niet om iets terug te veranderen. Iets terug te verwachten. Maar doe het om niet. Geef en deel zonder dat je er zelf voordeel van wilt hebben. Dan zul je gelukkig zijn, staat hier in de Bijbel. Dan zul je een verschil maken in de wereld. Dan doe je het net even anders dan een ander. En ik zeg het nogmaals. Tegen iedereen hier. Tweede keer. Je bent vandaag niet alleen uitgenodigd voor een bruiloft, maar je bent ook uitgenodigd in de hemel. Wij zijn in zekere zin als die arme, kreupelen, verlamden en blinden. Wij hebben totaal geen recht om zo gewoon maar de hemel binnen te lopen. De God die wij aanbidden in alle christelijke kerken, in de katholieke kerk en hier, en in de protestantse kerken, dat is de God van Israël. Maar wij zijn helemaal niet in Israël. De uitnodiging is uitgebreid. En de familie en iedereen die er eigenlijk recht op had, die uitnodiging is groter geworden. Zelfs wij, die heel ver weg wonen, mogen nu komen. Wij worden allemaal uitgenodigd. En we kunnen niets terug doen. Het enige wat we kunnen doen, is op de uitnodiging ingaan. Dat is net als op een bruiloft. Het gaat niet om de cadeaus die je meebrengt. Het gaat om dat je komt. Ik neem aan dat zij zometeen meer aandacht aan de gasten besteden dan aan de cadeaus. En dat je zonder cadeau ook mag komen. Het gaat erom dat je bij elkaar bent. Je kunt niks terug doen om iets te goed te doen aan die uitnodiging die je eigenlijk niet verdiend hebt. We zijn uitgenodigd op een bruiloft. We zijn uitgenodigd op een bruiloft in de hemel. En we kunnen aan God niets teruggeven dan alleen maar, ja, misschien dat steentje gooien. Iets proberen goed te doen in je leven. Zorg voor armen, mensen die altijd overal buiten vallen. Dan zul je gelukkig zijn. De opdracht is om in je leven te laten zien wat je al ontvangen hebt. Namelijk die uitnodiging. Je weet waar je naartoe gaat. En die uitnodiging, die staat vast. Deel vanuit die overvloed. Weet waar je heen gaat. Deel niet om te ontvangen, maar deel om niet. We lezen verder. Nog meer over die gasten. Vers 16. Jezus vervolgde. Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Voor het tijd was voor het feestmaal stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om te zeggen: kom, want alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: ik heb net een nieuwe akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. En tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Het is net als dat je een nieuwe baan hebt. Dat is heel belangrijk voor me, voor mijn geluk. Ik kan niet komen, want ik heb net een nieuwe baan. Ik heb het hartstikke druk. De volgende zei, ik heb net 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. En tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Nieuwe trekker. Nieuwe auto misschien, Daniel. Deze keer niet. Maar het zou best zo kunnen zijn dat iemand zegt, ik heb net een nieuwe auto gekocht. Ik kom niet, want ik ga hem namelijk laten keuren en vervolgens ga ik ermee pronken. Ik ga een beetje toeren en ik ga laten zien hoe mooi die is. Weer een ander zei, ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Dat willen we dus helemaal niet horen. Het klinkt allemaal heel onschuldig. Maar het resultaat in dit verhaal is wel ernstig. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij verslag uit. En de heer des huizes, die de uitnodigingen verstuurd had, ontstak in woede. En hij zei tegen zijn dienaar, ga vlug de stad in en breng uit de straten en de stegen de armen, de kreupelen, de blinden en de verlamden hierheen. Hier zie je het weer gebeuren. En toen de dienaar kwam melden, heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, maar er is nog plaats. Kun je nagaan hoeveel vrienden die had die niet kwamen. Zei de heer tegen hem, ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Ik zeg jullie, niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren zal van mijn feestmaal proeven. In een andere vertaling staat er zelfs, dwing hen om binnen te komen omdat mijn huis vol wordt. Deze mensen waren niet uitgenodigd, net als wij. Deze mensen kenden de gastheer niet eens, net als wij. En toch mag ik voor de derde keer zeggen, kom, want alles is klaar. Je bent uitgenodigd. Wat is er dan belangrijk? Je baan, je auto, je vrouw? Ik wil het even gezond stellen. Je baan is er om geld te verdienen, niet om gelukkig van te worden. Je auto is er om in te rijden, en dat hebben jullie allemaal gedaan vandaag, en niet om mee te pronken. Je vrouw, die is om mee te pronken en om gelukkig mee te worden. Maar er is een volgorde. Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles. En dat brengt me bij de kern van de vraag. Waarom trouwen Daniel en Eefje nou in de kerk? Er staat nog een stukje achteraan. En toen ik dit las, dacht ik, durf ik dit wel voor te lezen? Loop niet weg. Want we zijn nog niet klaar. Grote mensenmenigte trokken met Jezus mee. En hij wendde zich tot hen en zei, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en zijn moeder en zijn vrouw en zijn kinderen en zijn broers en zijn zusters, ja, zelfs met zijn eigen leven, die kan mijn leerling niet zijn. In de Statenvertaling staat er zelfs, die niet haat zijn eigen vader, moeder en vrouw. Dat is best ingewikkeld. Moet dat nou op een bruiloft? Hoe moet ik dit nu weer goed maken met al die familie erbij? Toch is dit waarom Daniel en Eefje hier staan. Eefje heeft het mij zelf verteld dat ze dat ontdekt had. Dat er zoiets gebeurde, maar ze had hier niet naar verwezen. Ze kwamen samen hier in de kerk. En op een moment besloot Daniel dat hij zich wilde laten dopen. En Eefje dacht, die is gek geworden zeg. Moet dat? Is dat zo? En raak ik hem dan niet kwijt? Kom ik nu op de tweede plaats? Ik kwam toch op de eerste plaats? Was wel een beetje zo, hè? Misschien chargeer ik het een beetje. Maar het was, hoe ga je daar nou mee om? Er wordt ineens iets heel anders in zijn leven belangrijk. Daniel die koos ervoor om zijn steen in het water te gooien. Nou, eigenlijk zijn hele zelf in dat hele zwembad hier. En hij zei, ik wil Jezus volgen. En dat deed hij los van Eefje. Dus niet zo'n soort familievergadering is van zullen we dat doen? Nee, dat deed hij zelf. In zijn eentje. En toch samen, want hij moest het toch uitleggen. En hij zei, ik wil Jezus volgen. Ik wil de dingen doen zoals hij ze deed. God, Daniel zette God op de eerste plaats. En de waterdoop was daar eigenlijk het eerste begin van. Ik wil hem volgen. Later deed Eefje hetzelfde. Ze brak met alles wat belangrijk voor haar was. En zei ook, ik wil zijn zoals Jezus is. Dat is het ingaan op de uitnodiging. Daarna mag je heus wel terug naar je ossen, je akkers, je auto's en je banen en je familie en je vrouw en je vrienden. God wil dat niet afpakken. God wil Eefje niet van Daniel afpakken of andersom. Hij wil alleen dat je op de uitnodiging ingaat. En dat kun je daarna ook samen doen. Wat dat betekent, dat breken, en als er staat haten in de Statenvertaling, dan is dat eigenlijk minder achter dan iets anders. Niet minachten, maar minder. Eigenlijk is het zo, kijk, ze zitten daar keurig naast elkaar. Stel je voor, ze houden hun handen zo vast. Hou je handen vast. Kom ik even naar je toe. Kijk, dat breken betekent dat ze hun handen loslaten. Maar, op het moment dat ze die handen loslaten, doe nou maar. Anders wordt het zo'n worstel in gevecht. Grijpen ze in eerste instantie grijpen ze de hand van God vast. Zeggen, ik wil u volgen. En God zegt, ik leg die handen weer in elkaar. Maar ik hou ze ook vast, op deze manier. Nu is het niet de verbinding tussen twee mensen, maar met drie partijen geworden. Dat is ook het verschil, hou lekker vast, het verschil tussen het burgerlijk huwelijk wat jullie vanochtend gesloten hebben en het kerkelijk huwelijk wat je hier sluit. Je breekt en je pakt het weer vast, maar je doet het nu op een andere manier. Je zegt niet meer, jij staat voor mij op de eerste plaats. Maar je zegt, God is voor mij het belangrijkste. Dat is gewoon mijn context zoals ik ben. En toch ben jij voor mij de belangrijkste mens die er is. De context is net even anders. Maar het wordt er niet slechter van. Want stel je voor dat het even niet goed gaat. Dan zal Daniel toch het voorbeeld van Jezus moeten volgen. Eefje ook. Drong niet voor, maakte geen ruzie. Dat deed Jezus allemaal niet. Hij was bescheiden. Hij was een aangenaam persoon. Als je Jezus volgt, dan zouden dus die relaties eigenlijk beter moeten worden. Niet alleen tussen jullie, maar ook naar andere mensen toe. En zo wil ik jullie ook uitdagen. Kijk eens of je dit ziet bij hun. Is er een verschil? Als het er niet is, dan is er nog werk aan de winkel. En gelukkig heb je daar nog jaren de tijd voor. Maar het is wel de bedoeling dat dingen verbeteren. Dat de relaties hersteld worden. Daniel en Eefje. In het gemeentehuis vanochtend sloten jullie een wettelijk huwelijksverbond met z'n tweeën. Nu gaan we met drie partijen een geestelijk huwelijksverbond sluiten. Waarbij God in het midden staat. Hij is getuige en deelnemer. Hij houdt jullie bij elkaar. Hij komt op de eerste plaats. Jezus Christus, de Zoon van God, is jullie voorbeeld. En hij zegt, wees bescheiden. Wees onbaatzuchtig en geef zonder iets terug te verwachten. Volg mijn voorbeeld, zegt hij. En dan zal je huwelijk gelukkig zijn. Amen. En dan kom ik naar beneden. Kom ik hier staan, dan weet je al wat er gaat gebeuren natuurlijk. We gaan het huwelijk inzegenen. We zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van Theodorus Johannes Gijsbers en Eefje Barbara Magdalena Eindhoven voor Gods aangezicht te bevestigen en samen met hen en voor hen zijn zegen te vragen. De kerk van Jezus Christus beleidt dat het huwelijk een door God geschonken verbond is. Een gemeenschap voor het hele leven. Waarin aan een man en een vrouw gegeven wordt dat ze elkaar blij maken en dienen. Liefde en trouw schenken en ontvangen in voorspoed en in tegenspoed. Wat betekent dit? Wanneer Daniël en Eefje hun verbond sluiten in de naam van de Heer, spreken ze samen uit dat zij elkaar in liefde volledig willen toebehoren en trouw terzijde staan in alle dingen. Samen zullen Daniël en Eefje zoeken naar de wil van God met hun leven. Samen zullen Daniël en Eefje werken en zorgen voor hun gezin. Samen zullen Daniël en Eefje kinderen, als die hun worden toevertrouwd, voorgaan in het leven met de Heer in zijn gemeente. En samen zullen Daniël en Eefje zich als man en vrouw in de samenleving voegen. Daniël en Eefje. Bruidegom en bruid. Jullie verbondenheid met elkaar is een gelijkenis met het verbond tussen Christus en zijn gemeente. En daarom, bruidegom en bruid, zullen jullie elkaar lief hebben zoals Christus zijn gemeente lief had. Zoals Christus zich aan zijn gemeente heeft gegeven, zo zullen jullie elkaar in liefde dienen. Elkaar in wijsheid leiden en helpen. En elkaar aanvaarden en vergeven. Alle dingen zullen jullie met elkaar delen, zonder de ander de vrijheid te ontnemen. In alle omstandigheden zullen jullie elkaar helpen, zonder de ander te overheersen of slaafs te volgen. Een nieuw hecht gezin zullen jullie samen volgen, vormen. Jullie gezin is deel van de samenleving en van de gemeente. En jullie zullen openstaan voor verantwoordelijkheden buiten je eigen huis. Jullie zullen samen jullie taken verrichten en elkaar daarbij helpen. Maar ook zullen jullie ervoor zorgen dat er rust en vreugde hun plaats krijgen. Zo zullen jullie samen van het leven genieten zoals het gegeven wordt. Op deze manier zullen jullie elkaar bewaren in de dienst van de Heer. Hij is de bruidegom die zichzelf aan ons, de gemeente, verbonden heeft en ons roept tot het grote bruiloftsmaal. Je bent uitgenodigd. Zouden jullie weer gaan staan en elkaar de rechterhand geven? Kijk even naar de foto. Theodorus Johannes Gijsbers en Eefje Barbara Magdalena Eindhoven beleiden jullie dat je in je huwelijk zelf door God geroepen bent tot liefde en trouw aan elkaar, in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat de dood u zal scheiden, en willen jullie samen in zijn naam je verantwoordelijkheden aanvaarden voor elkaar en voor hen die jullie worden toevertrouwd. Wat is daarop jouw antwoord, Theodorus Johannes Gijsbers? En wat is daarop jouw antwoord, Eefje Barbara Magdalena Eindhoven? Oké, dan is het verbond gesloten. En dan wil ik jullie zegenen. Ik wil jullie uitnodigen om te knielen. Op de knielbankjes. Vader God in de hemel, ik vraag u in de naam van Jezus, wilt u dit echtpaar zegenen? Wilt u aanwezig zijn in hun leven? In hun gezin, in hun huis, met uw geest. Wilt u zorgen dat er vrede, spoor, voorspoed en geluk zal zijn? Wilt u altijd uw weg tonen en uw woorden spreken, zodat ze nooit de weg zullen kwijtraken? Wilt u ze voorspoedig laten zijn, Heer? Heer, maar vooral, Heer, wilt u ze dicht bij uzelf houden, Heer. Heer, trek ze naar u toe, zodat ze meer zullen leren van u en meer zullen worden zoals u. Heer, laat ze een getuige zijn, Heer, van uw grote naam. Daniël en Eefje, ik zegen jullie verbond in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen. Ga staan. En kus elkaar. En dan kan ik aan de gemeente voorstellen het nieuwe echtpaar, Gijsbers. Zullen we gaan staan? Zitten. Marine had de Bijbel al verstopt. Ik wou zeggen, hij gaat de Bijbel uitreiken en ik was hem kwijt. Jij mag hem uitreiken. Ja. Je weet hoe het werkt.
Goed. Toen het huwelijksverzoek kwam, was ik natuurlijk heel erg trots als vader. Om dat ook in de gemeente te mogen delen, of met de gemeente te mogen delen. En toen werd er mij gevraagd van, wil je meedenken over de trouwtekst? Wil je dit doen, wil je dat doen? Ik zeg nee, ik ga lekker rustig genieten van deze dag. En jullie mogen zelf met de Heer uitzoeken welke tekst voor Daniël en Eva is. Dus die ga ik ook niet voorlezen, of wel ik?
Ja hoor, dat mag.
Mag wel?
Ja hoor.
Goed. De trouwtekst die de broeders van onze hemelse vader hebben ontvangen, dat is uit Johannes 15, versen 9 tot 12. En daar staat, ik heb jullie lief gehad zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Dat is de trouwtekst die jullie meekrijgen. En ik mag ook de huwelijksbijbel uitreiken. Dat had ik ja tegen gezegd om dat te mogen doen. En voor ons, voor pa en ma, voor Annie en mij, ja, geldt dat de Bijbel die we en de liefde van God de Vader die we ontvangen hebben in ons huwelijk, dat is altijd een leidraad geweest op ons pad. En in moeilijke tijden of in vreugdevolle tijden, in alle tijden eigenlijk, hebben we mogen ervaren dat God ons heeft gezegend door zijn nabijheid. En de Bijbel is Gods woord waarin hij spreekt, waarin hij ons zijn liefde betoont en ons troost als we het moeilijk hebben. En dat hebben we soms nodig. Hè? Want het leven gaat niet van de leien dag in, dus niet altijd. We hebben soms moeilijke tijden, we hebben soms vreugdevolle tijden. Maar het woord zegt, het woord is een lamp op ons pad. een lamp voor mijn voet en een licht op ons pad. Dus als het wat duister of donker is in ons levenspad, dan is het woord een licht. En dan kan jullie steunen, jullie helpen en jullie door alle situaties van het leven heen leiden. Maar bovenal zegt het woord heel veel over Gods liefde. En God houdt van jullie. En ik hoop dat jullie heel veel in dit woord, in de Bijbel, samen zullen lezen. En zullen ontdekken wie God is en voor jullie wil zijn. Zoals wij dat ook hebben mogen ontdekken in ons leven. En heel veel steun hebben gehad aan onze hemelse Vader. Zo. Dus ik reik hem uit aan Lisa. Ik geef maar even.